Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En ook het zevende vers, rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 92, de versen 1 en 7. En dus stellen we ons ook deze morgen weer opnieuw onder de tucht van Gods heilige wet. En willen in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 34. En dan van het 8e vers: Gods laat een gramgezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogst gestrafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal van morgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Handelingen der Apostelen. En dan van het 10e hoofdstuk te beginnen bij vers 34 tot en met 48. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 34, het 8e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Handelingen 10, de versen 34 tot en met 48. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En Petrus, de mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus, Deze is een Heere van allen. Gijlieden, weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea naar de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met een heilige geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende, alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beiden in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al den volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen, dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel en als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gaven des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij nog enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen af te smeken. En in ons gebed willen wij nog stilstaan bij de nabestaanden van de verleden week begraven zuster van der Baan Groenendijk. We willen ook nog gedenken aan onze zuster van Dis, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. We willen ook gedenken aan broeder en zuster van Wezel, waarvan de grootmoeder is overleden. En willen ook gedenken aan zuster Bot, die opgenomen is in de Goede Ree, en ook aan zuster Schelvis, die opgenomen werd in de Samaritaan. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Genadige, langmoedige, rechtvaardige en heilige Heere, vervul ons met diepe eerbied als wij tot u komen in het gebed. Want gij zijt toch de gans andere. Gij zijt het toch die de hemel bewoont. Gij zijt het toch die een ontoegankelijk licht zijt, bij wie niemand wonen kan. Voor wie ook de engelen hun aangezicht bewinden en het uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere Zebaoth. En wie zijn wij dan, dat wij tot u zouden naderen? Mensen, zondaren, die het ook in de achterliggende week weer verzondigd hebben. En het zijn toch de zonden die scheiding maken tussen u en tussen ons. Heer, en daarom kan het alleen om Christus wil. Alleen om zijn offer. Alleen om zijn voorbeden. En daarom bidden wij u, o Christus, wilt gij die middelaar God zijn. Tussen God en mensen. Zoudt gij ons gebed willen heiligen in uw voorbeden. Leggen op uw altaar. O Heilige Geest, wilt gij zelf ons bidden leren. Zoals de apostel Paulus het gezegd heeft. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar de Heilige Geest, hij bidt in ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En wilt gij, o Vader, om Christus wil. Het gebed horen. Drie-enige God, zo komen wij tot u. En dan bidden wij u, wees gij vanmorgen in ons midden. Wil gij zelf door uw woord en geest tot ons spreken, op en onder de kansel. Maak ons allen leerlingen aan uw voeten. Heere, wilt gij er zelf in meekomen? Hoe zouden wij dat woord kunnen verkondigen, als gij het ons niet voorzegt. Als gij ons niet de zaken in het hart geeft en de woorden op onze lippen legt. Als u ons de ogen niet opent voor de schriften, dan kan het niet. En daarom heffen wij onze handen op tot u. O Heere, kom toch. En wil zelf door uw woord en geest in ons midden zijn, als een die dient. Laat het woord een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. Open daartoe ook de harten van de gemeente, die weer mocht opkomen. De harten van de kinderen, de harten van onze jonge mensen, de harten van hen van middelbare leeftijd, van onze ouderen. Heere van ons allemaal. Het is vanmorgen zo'n hoogst gewichtig en ernstig woord wat u tot ons te zeggen hebt, maar ook zo'n rijk woord, de weg der zaligheid wijzend. Laat ook die beide aspecten van uw woord, het oordeel en de vrijspraak, de vloek en de zegen, het oordeel en de genade, Heere, laat het telkens mogen klinken. Laat de volle raad van u verkondigd mogen worden, dat niets achtergehouden of niets toegevoegd zal worden, maar dat alleen het woord van u heerschappij heeft. Verkondiger van de volle raad Gods, dat is uw werk en de toepassing is uw werk. Het is alles uit u. Daarom bidden wij het u, wees bij ons. Gedenk ook allen die het moeilijk hebben in het midden van de gemeente. Zij die te maken hebben in hun familie, in hun gezin, in hun persoonlijk leven met ernstige ziekten. We dragen ze hartelijk aan u op. Wees met hen die neergebogen gaan door psychische moeite en zorgen. Wilt u ook bij hen zijn? We denken ook de rouwdragenden. In het bijzonder denken we ook aan de families van der Baan. Heren die toch de achterliggende weken geliefde moeder en grootmoeder naar het graf gedragen hebt. Wat een gemis ook in het midden van de gemeente. Heren, ze ging altijd, zolang het kon, met ons op. Vele jaren in het rusthuis. Heren, en nu is ze uit ons midden weggenomen. Gedenk al die rouwdragenden. En laat ook in het midden van de gemeente die lege plaats spreken. Heren, wij roepen uw naam aan. Laat het ook vanmorgen zo mogen zijn, dat we ons allemaal voorbereiden op die grote godsontmoeting. Heren, wilt gij dat zelf doen door uw Heilige Geest. Wil ook zijn met zuster Van Dis, die al zoveel weken in het ziekenhuis verblijft. Wil gij de middelen die aangewend worden zegenen, dat de wond ook helen mag en dat ze ook weer spoedig naar huis mag. Wil gij ook haar naar de ziel gedenken. We dragen haar hartelijk aan u de Heere op. Gij weet ook van haar uitzien. Gij kent haar zuchten. Wil gij een verhorend God zijn, ook voor haar. Wil gij zijn ook met de familie van Wezel, die in de achterliggende weken geliefde grootmoeder op de leeftijd van 95 jaar zich zag ontvallen. Heren, wat een verdriet kan dat ook geven in het hart, als er ook banden mogen zijn, ook in het bijzonder met onze grootouders. Wilt u dan ook die rouwdragende familie gedenken, ook met de kleinkinderen, achterkleinkinderen. Heren, telkens weer wordt het ons toegeroepen, ook weer door het sterven van onze oma en overgrootmoeder, dat we ons moeten voor en toebereiden. Want wie van ons is er die de slaap des doods niet eenmaal slapen zal? Dat is de ernst van het leven. Wij bidden u, bind het ons allen op het hart. Wij gedenken ook aan onze zuster Bot, die vanwege de vermoeidheid van het lichaam niet langer voor zichzelf kan zorgen. Wilt u bij haar blijven als ze nu in de goederij is opgenomen? Gedenk ook haar, ook bij het klimmen van de jaren. Ze mag al zo oud zijn. Wilt gij zelf ook haar genadige God zijn? Wil gij ook zich over haar ontfermen? Gedenk ook aan onze zuster Schellevis, die opgenomen moest worden in de Samaritaan. Ook Heere, gij kent ook haar. Hoe ze steeds moeilijker voor ons te bereiken is, maar voor u toch niet, Heere. Laat er ook in het midden van de gemeente ook gebed zijn, ook voor allen die in de goederij en in de Samaritaan zijn opgenomen. Heere, het is vaak heel moeilijk om onze ouders, onze grootouders, ook te zien achteruit gaan. Heere, u weet ook wat dat meebrengt. Daarom bidden wij u. Ik wil daartoe ook de liefde en de kracht geven. Ook in het bijzonder aan hen die daar mogen werken. In de goederij, in de Samaritaan, in andere verzorging en verpleegde huizen. Geef liefde en bewogenheid met onze ouderen die zo die zorg nodig hebben. Laten we ook als kinderen, als gemeente, ook aan hen denken. Heere, zo komen wij tot u. En wij roepen uw naam aan. Wil bij ons blijven. Geef ons vanmorgen een goed uur. Wil naar ons omzien, wij die het niet verdiend hebben. Als we terugzien ook op de achterliggende week. Heere, wat een zonden zijn er dan geweest in onze gedachten. O Heere, wat komt er allemaal uit dat hart voort. Die fabriek van zonden. Verkeerde, boze, goddeloze gedachten. Heere, maar ook in onze woorden. Wat hebben we woorden gesproken die niet voor uw heiligheid kunnen bestaan, verzoent u ze. Onze daden waarin we afgeweken zijn van uw heilige wet. Maar ook in de dingen die we niet gedaan hebben. En die we moesten doen, de zonde van nalatigheid. Heere, verzoen het alles toch. In het dierbare bloed van uw Zoon. Ga met ons niet in het gericht. Wie zou dan kunnen bestaan? Maar verzoen. De zware schuld. Mocht het zijn dat ze ons allen vanmorgen met schrik vervulden. Heere, bewijs ons eens genade, om uw lieve Zoons wil, om Christus wil. Amen. Liefde gemeente, daar ligt een man op zijn knieën. Hij worstelt met God. En niet eenmaal, maar we lezen van hem dat hij geduriglijk bad tot de Heeren. Bij voortduur, onophoudelijk. Wat een geheerlijk getuigenis wordt van hem gegeven. Een getuigenis dat ons doet denken aan wat van Saulus gezegd werd. En ziet, hij bidt. Meten mag dat ook van ons gezegd worden. Dat dat kenmerkend is voor ons leven. Het gebed. Hoe was het vanmorgen toen u opstond? Toen u zich voorbereidde om naar het huis des Heren te gaan. Hebt u de Heren gezocht om een onverdiende zegen vanmorgen? De dienaar opening mocht ontvangen in het woord. Dat uw hart geopend mocht worden voor dat woord. Mocht het van u gelden. En hij bad en zij bad gedurig de Heere. Van wie komt dat getuigenis? Over wie gaat het vanmorgen? Wel, het gaat over Cornelius, de Romeinse hoofdman. Afkomstig uit Italië. Hoofdman over 100. Die met zijn garnizoen gelegerd is in Caesarea, een stad aan de Middellandse Zee, gelegen in de provincie Samaria. Een welvarende stad, een stad waarin we een theater vinden, een circus, een heidense tempel, een goddeloze stad. Maar geliefde gemeente, dat verhindert de Heere niet om te werken in het hart van deze Romeinse hoofdman. Daar in Caesarea, daar in die heidense stad, grijpt de Heere Cornelius in het hart en maakt hem onrustig. Daar wordt Cornelius erbij bepaald dat zijn heidense godsdienst hem niet zalig maakt. En geleid door Gods Heilige Geest komt hij in de synagogen. En daar mag hij het woord van de Heere lezen in het Oude Testament. Daar gaat hij op grond van dat woord aalmoezen geven. En doet hij weldadigheid. En we lezen van hem dat hij was godzalig en vrezende God. Onze kanttekenaren geven zulke mooie omschrijving van wat dat inhoudt. Dat leven van God Cornelius. Zo was hij dan al reeds gelovig en wedergeboren, hebbende rechte kennis van de ware God Israëls en van de Messias die de Joden verwachten, zonder welke deze deugden in niemand zijn kunnen. Hij was dus Godvrezende. Hij zag uit naar de komst van de Messias. En dan hoort hij dat de Messias gekomen is. Petrus wijst er later op, als hij tot hem spreekt in het 37e vers. Cornelius, gij weet de zaak die geschied is door heel Judea. De zaak aangaande Jezus van Nazareth, hoe hij gezalfd is, rondwandeld heeft op de aarde, goeddoende. Maar ook hoe zij hem gedood hebben, hangende hem aan het kruis. Maar ook hoe God hem heeft opgewekt. Dat alles heeft ook Cornelius gehoord. Het is doorgedrongen tot Caesarea. En zo is er in het hart van Cornelius een verlangen geboren om daar meer van te mogen horen. Wie is toch deze Jezus van Nazareth? Wie is hij toch? Is hij de beloofde Messias? Is hij de Messias waar zijn hart naar uitgaat? Is hij het die gekomen is om zalig te maken? En zo bidt hij gedurig tot de Heer. En is het zijn verlangen, och, of dat ik hem mocht kennen. Is dat ook zo vanmorgen bij u, bij jou? Ben je ook vanmorgen zo opgekomen in dat verlangen om van die Messias te mogen horen, om Christus te mogen kennen of hem al meer te mogen leren kennen? O, dan laat vanmorgen het woord zien dat dat maar in één weg kan. In de weg van het gebed. Want Cornelius, hij bad geduriglijk. En de Heer is een hoorder van het gebed. Want de hemel gaat open. Op het gebed van deze Romeinse hoofdman daalt er een engel neder. Een boodschapper van de Heer. En daarin zien wij het gemeente. En laat dat tot troost zijn voor allen die de Heere gedurig aanlopen om hem te mogen kennen. Hij hoort het hart dat schreien tot hem vlucht. Daar daalt een engel neder met een boodschap. Cornelius, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachten is opgekomen voor God. Cornelius, ik zal een dienstknecht zenden. Ik zal Petrus tot je zenden. En die zal je doen horen woorden van zaligheid. En zo vervult de Heere dat woord. En daartoe moet hij ook nog een knecht gaan inwinnen om tot de heidenen te gaan. En dan zijn wij even in onze gedachten vanuit Samaria naar Joppe. En dan treft het ons vanmorgen weer dat ook daar een kind van God getekend wordt, Petrus, als een biddend kind. Want hij is op het dak. En wat doet hij daar? Hij is daar om te bidden. En als hij dan in gebed is, dan geeft de Heer hem een visioen te zien. Van de onreine en de reine dieren. Waarin de Heer hem predikt. Petrus, jij zult ook mijn getuigen zijn. Niet alleen onder mijn volk, de Joden. Maar ik zal je uitzenden, ook onder de heidenen. En zo wordt Petrus gewillig gemaakt en gaat hij mee als de boden van Cornelius komen om hem te halen, om hem te roepen, om een dienstknecht van de Heere te zijn en het woord van de Heere te gaan verkondigen. En als dan Petrus daar is en hij vraagt, waarom hebben jullie mij ontboden? Dan zeggen zij het, wij zijn allen hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Woorden der zaligheid. Woorden die God hem bevolen heeft. Daartoe wordt Petrus geroepen. Daartoe worden ook wij vanmorgen geroepen. Om dat woord te verkondigen. In navolging van Petrus. Die boodschap door te geven. Die hij ook mocht doorgeven aan Cornelius. En gemeente. Mocht het ook zo zijn vanmorgen, dat u ook als een Cornelius begeerig mag zijn om dat woord van de levende God te horen, de Heere geven, dat wat we met elkaar gelezen hebben, ook vanmorgen waarheid mag worden. als dat woord verkondigd wordt. En de Heilige Geest viel op hen allen. Daar hebben we om gebeden. De Heere geven dat door zijn geest het woord van morgen u aangrijpen mag. Raken mag, bekeren mag, onderwijzen mag, leiden mag. De Heere, doe ons verstaan het woord. Zoals door Petrus verkondigd in Handelingen 10, de versen 42 en 43. Waar we het woord des Heeren in onze tekst voor vanmorgen lezen. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. We willen bij deze tekstwoorden schrijven: Petrus' verkondiging van het evangelie, inhoudende Christus als rechter en in de tweede plaats Christus als redder. Petrus' verkondiging van het evangelie, Christus als rechter en Christus als redder. Doch eerst gaan we daarvan zingen, en wel uit Psalm 87. En daarvan de versen 1, 3 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal er dan één collecte zijn die bestemd is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zingen we dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Handelingen 10, de versen 42 en 43 bepalen ons vanmorgen bij Petrus' verkondiging van het evangelie, waarin hij verkondigde de Heer Jezus Christus als de komende rechter en in de tweede plaats als de van God gezonden redder. Liefde gemeente, het zal heel wat geweest zijn voor Petrus dat hij voor het eerst het evangelie moet gaan verkondigen aan de heidenen. En dan zal zeker in zijn hart de vraag geleefd hebben, wat moet ik prediken? U moet zich dat maar eens heel eenvoudig voorstellen. Daar staat hij voor die gehelmde soldaten met hun zwaarden in de scheden. Wat zal hij gedacht hebben? Zal ik de vijanden van Gods volk eens goed de waarheid zeggen, dat zij hier onterecht zijn en dat het beloofde land aan Israël toebehoort? Of zal de gedachten door zijn hoofd gespeeld hebben, ja, hier moet ik de boodschap toch wat aanpassen. Hier kan ik toch niet 1, 2, 3 die scherpe boodschap brengen, zoals ik dat gedaan heb op de Pinksterdag. De meeste van deze soldaten, ze zijn toch immers onwetend van de boodschap van het woord van God. Nee, gemeente, al die overwegingen spelen niet bij Petrus. Petrus, hij weet zich een geroepen knecht van de Heere. En daarom zal hij verkondigen wat de Heere hem geboden heeft. En zo begint ook onze tekst. En heeft ons geboden. Petrus mag hier bij zijn eerste preek voor de heidenen terugvallen op zijn roeping en zending. Hij komt niet met zijn eigen woord en met zijn eigen gedachten, maar hij staat daar in het huis van Cornelius met de opdracht van zijn zender. En wie is dan zijn zender? Wel, daar geeft hij getuigenis van in de voorafgaande versen. In vers 38 begint hij van hem te spreken, belangende Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met een heilige geest en met kracht. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij zou openbaar worden. Deze verrezen paasvorst. Deze is mijn zender. Hij heeft ons uitgezonden. Hij die de dood heeft overwonnen, die de Satan de kop heeft vermorzeld, die je daarom ook kon zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de gebieder en hij zendt zijn knechten waarheen hij wil en tot wie hij wil. Van deze koning, zegt hij, ben ik getuigen, ben ik gezant. Hij heeft mij gezonden tot u, o Cornelius. En ongetwijfeld denkt Petrus terug aan dat moment waarop de Heer Jezus afscheid van hen nam toen hij ten hemel voer en tot hen gezegd heeft, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Hier mag dus Petrus terugvallen op zijn zender en op zijn zending. Hij weet dat hij door de Heilige Geest gedreven wordt om het woord Gods te verkondigen en niets anders dan het woord van zijn meester. Het is een goddelijke opdracht om dat woord te verkondigen. En hoe zou hij het anders kunnen als God hem niet zendt en bekwaam maakt en hem niet aangort met kracht uit de hoogte? Om dat woord te brengen dat zo dwars tegen de mens ingaat. Een boodschap die verzet oproept bij de mens. Hoe zou hij een dienaar kunnen zijn? En delen in hetgeen de Heer Jezus heeft gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Hoe kon hij dat volhouden? Als hij niet wist dat hij door de Heere zelf gezonden was. En de Heer Jezus, hij heeft ze niet alleen gezonden. Maar heeft ook gezegd hoe ze dat woord van hem moeten verkondigen. En Petrus zegt dat hij heeft ons geboden te prediken en te betuigen. Twee woorden die het werk van Petrus typeren. Prediken, wat is dat? Wel, naar het grondwoord betekent prediken luid verkondigen, zodat iedereen het horen kan. We lezen dan bijvoorbeeld heel eenvoudig, kinderen, van die man die door de Heer Jezus gereinigd was van die melaats. De Heer Jezus had hem geboden om erover te zwijgen, maar hij kon er niet van zwijgen. En hij begon te prediken, zo staat er. Hij begon het te verkondigen aan al de mensen die het horen wilden. En iedereen moest het horen. Wat de Heere aan hem gedaan had. Hoe de Heere hem gereinigd had en genezen. Prediken, dat ziet op een heroud zijn. Een boodschap verkondigen van je koning. En hoe stroomde vroeger het volk niet samen als er een heroud van de koning was en hij blies op de trompet om de mensen samen te roepen, want ik heb een boodschap van de koning. Die heroud die te herkennen was door zijn kleding, dat hij bij die koning behoorde die de kleuren droeg van zijn koning. De mensen, ze luisterden naar wat hij zei. En het was zijn taak om het woord van de koning te verkondigen, daar niets bij te doen en daar ook niets af te doen. En zo zijn ook de predikers van vandaag, herauten van die koning. Zij komen niet met een eigen woord, maar met het woord van de Heere, waar zij niets bij toe en niets af mogen doen. Maar zij moeten het prediken, verkondigen, zodat iedereen het horen kan. Want iedereen moet het horen, want de boodschap die zij te verkondigen hebben, is een boodschap van eeuwig wel of eeuwig wee. Is een boodschap van zonden en genade. Het is een boodschap van redding voor verloren mensen, kinderen. Voor mensen die liggen onder de toren van God. En daarom moet dat woord aan hen verkondigd worden. Dat woord dat hen de weg wijst. Dat evangelie, die blijde boodschap. Ze moet verkondigd worden, gepredikt worden. Zodat iedereen het horen kan. En als dat gebeuren mag, dan mag het in waarheid gelden. Wat Jesaja daarvan zegt, hoe lieflijk zijn de bergen, waarop de voeten staan van degene die het goede boodschap, die de vrede doet horen. Degene die de goede boodschap brengt van het goede, die het heil doet horen, die tot Sion zegt, uw God is koning. Dat zo de prediking ook van morgen. Prediking mag zijn van het woord van de levende God, luid betuigd, zodat het door zou dringen tot in het uiterste van het hart van de hoorder. Maar het moet niet alleen gepredikt worden, zo zegt Petrus, maar het moet ook betuigd worden. En betuigen, gemeente, dat weten we nog wel, dat brengt ons in de sfeer van de rechtszaal. Betuigen, dat is een juridisch woord. En betuigen, dat wil zeggen dat je er getuigenis van aflegt. Met een eedzwering bevestigt wat je verkondigt. Van zo'n getuigen, daar hing heel het proces van af. En zo moeten ook de apostelen en de predikers getuigen zijn van de waarheid. Van de waarheid aangaande Jezus van Nazareth. Van zijn lijden en van zijn sterven. Maar bovenal ook van zijn opstanding, dat het waar is. Dat de dood hem niet vast kon houden. Maar dat hij de dood heeft overwonnen. Zij moeten oog en oor getuigen zijn. Zij mogen het zeggen, we hebben het zelf gezien. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Het geldt heel in het bijzonder van de apostelen. Maar ook van hen die later na de apostelen het woord verkondigen kennen. Het geldt ook dat ze die levende band hebben aan de Heer. Dat ze door die persoonlijke omgang hem mogen kennen. Dat de boodschap die ze verkondigen ook door hen persoonlijk is beleefd, zoals ook de apostel Paulus het zegt. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. De boodschap is ook door Paulus heen gegaan. Hij weet ook de diepe inhoud van dat woord. Omdat hij ook een levende band heeft aan de zender van dat woord. Wij dan wetende de schrik des Heren. Dat wil zeggen, wij weten het vreselijke oordeel dat er komt over een mens die onbekeerd sterft. En daar hebt u een van de motieven van de rechte prediker. Dat hij de mensen wijst op hun ongelukkige staat, omdat hij met hen bewogen is. Omdat ze door dat woord wakker geschud mogen worden. En de weg des behouds zouden mogen gaan. En het woord dat hier Paulus gebruikt, de werkwoordvorm bij prediken en betuigen, wijst erop dat het een intensief werk is. Dat het niet maar even af en toe is, maar dat het aanhoudend is en dat het met klem is. Zoals ook de Heer Jezus het ergens zegt, dwingt ze om in te gaan. Dat is het wat Petrus hier bedoelt, als hij zegt wij zijn geroepen. God heeft het ons bevolen om te prediken en te betuigen. Dat is het. Het is ons verlangen dat u in mag gaan in het koninkrijk der hemelen. En die boodschap, ze kan geen uitstel leiden. Want zo zeiden we al, het is een boodschap van eeuwig wel en eeuwig wee. En wat is dan het eerste wat Petrus in opdracht van zijn zender moet verkondigen? Wel dat hij wederkomt. Dat is het wat Petrus als eerste moet zeggen. Hij die opgestaan is en ten hemel gevaren is, Jezus Christus, hij zal wederkomen. Want zo zegt de tekst dat Jezus Christus van God verordineerd is tot een rechter over de levenden en de doden. God de Vader heeft hem aangesteld, heeft hem de last en de volmacht gegeven, heeft hem verordineerd, wil dat zeggen. Om te zijn een rechter van levenden en doden. Wanneer hij wederkomen zal op de wolken, zal hij komen als rechter. En dan zullen al de doden opstaan. En de levenden die dan nog leven, ze zullen allen door hem geoordeeld worden. Daar heeft de Heer Jezus zelf al getuigenis van gegeven. Als hij zegt in Johannes 5 vers 22... Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon overgegeven. En daar wijst nu de Petrus op. Hij is door zijn Vader verordineerd, aangesteld, heeft de bevoegdheid gekregen om die rechter te zijn over de levenden en de doden. En Christus, hij heeft zelf van dat moment geprofeteerd. In Matteüs 24 heeft hij van die dag van zijn wederkomst gesproken. En hij heeft de gemeente voorbereid en gezegd, je kunt het weten. Om zo te zeggen wanneer die dag komen zal. Namelijk wanneer vele verleidende geesten en valse christenen zullen uitgaan. Weet dan dat de tijd nabij is wanneer je hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen. Wanneer je om je heen ziet verdrukking, haat, afval, toeneming van de wetteloosheid, verkilling van de liefde. Weet dat ik kom wanneer het aardrijk gaat spreken van mijn komst, wanneer de zon verduistert, wanneer de maan geen schijnsel zal geven en wanneer de sterren van de hemel vallen. Weet dan dat die doorluchte dag van mijn wederkomst aanstaande is. Als al deze dingen geschied zijn, zegt de Heer Jezus, dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde weenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dan zullen ze hem allemaal zien verschijnen, komen op de wolken. O, maar wat zal dat een verschrikkelijke dag zijn voor al de onbekeerden. Die hem dan voor het eerst zien. Zij zullen wenen, staat er, en op hun borsten slaan. Ze zullen zien, dien zij doorstoken hebben, en rouw dragen. Hij zal komen met majesteit en met heerlijkheid. Johannes, hij heeft het gezien, hij zal komen, zittend op een grote witte troon. Als God om te oordelen, dan kan niemand bestaan, zegt Johannes. Wie zou niet vrezen voor die grote dag. Hier spreekt hij over Petrus. Hij zal komen als de rechter van hemel en aarde. En dan zal hij de bokken en de schapen scheiden. Dan zal hij tot zijn schapen zeggen, komt in. Gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk. Het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Maar tot de bokken zal hij zeggen. Gaat weg van mij. Gij vervloekten in het eeuwige vuur het welk de duivelen en zijn engelen bereid is. O, dan zullen zij ingaan in de eeuwige pijn. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Weet je wat een boodschap moet Petrus daar brengen voor Cornelius en die heidense soldaten. Paulus zal het nazeggen. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 vers 10. Wij allen gemeente, u en ik en jij. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. U met uw kinderen, vaders en moeders. Wij kerkenraad met onze gemeenten. U vaders en moeders, grootouders, met het nageslacht. Jongens, jullie met je vrienden. Wij allemaal, we moeten komen voor de rechterstoel. En wat doen wij nou van natuur? Als deze prediking tot ons komt, ook vanmorgen, dan zijn wij mensen die dat van ons afschuiven. Die de dag van onze dood verre van ons stellen. Omdat wij heel diep in ons hart gevoelen, als ik voor die rechter moet verschijnen, dan zal ik niet kunnen bestaan. En dat dat nou vanmorgen je eens wakker zou mogen schudden. Dat je dat vanmorgen nou eens bezig zou mogen houden. Als de Heere vanmorgen Petrus laat verkondigen dat de Heere Jezus door zijn Vader is verordineerd om te komen als rechter van leven en doden. En dat je dan de vraag vanmorgen eens op het hart gebonden mag krijgen. Heere, maar hoe zal ik dan voor u verschijnen? Als u dan mij verantwoording komt vragen van mijn leven, wat zal ik daar dan op moeten antwoorden? O gemeente, dan zal het niet kunnen zijn dat als God naar recht ons komt vragen naar een volmaakte gehoorzaamheid, naar een volkomen liefde, dan kunnen wij het de Heere niet tegenwerpen en zeggen, ja Heere, maar ik kon mij niet bekeren. Heere, maar ik kon niet geloven. Ik kon u niet volgen en dienen zoals u waard bent. Want dan zal de koning der koningen het zeggen. Dat is niet waar. Maar de waarheid is dat je het niet gewild hebt. Dat ik koning over u zou zijn. Oh, en dan moeten we zwijgen. Want dat is de waarheid. Wij willen van nature hem niet volgen. Wij willen van nature de Satan volgen en doen wat ons zondige hart ingeeft. Daarom is het zo waar. Die woorden die je bijna niet uit kan spreken, maar ons bepalen bij onze diepe val, dat wij van nature geneigd zijn God en de naaste daad. En hoe kan zo iemand voor God verschijnen? Hoe kan zo iemand die dag zonder vrezen tegemoet zien? Dat kan toch niet? En daarom dat we het vanmorgen allemaal uit mogen roepen als dit ons verkondigd wordt. Heere, maar hoe zal ik dan voor u bestaan? Heere, maar dan getuigt vanmorgen alles tegen mij. Mijn hoogmoed, mijn hartstocht, mijn ongeloof, mijn liefdeloosheid, mijn materialisme, mijn onbekommerdheid om mijn eeuwig lot. Ja, mijn verwerpen van de zaligheid. Heere, dan getuigt vanmorgen alles tegen mij. En dat het dan zo vanmorgen waar mag worden in uw, in jou en mijn hart. Heere, zo gij vanmorgen met mij in het gericht zou gaan. Heere, wie kan dan bestaan? Zodat hij de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, dan moet ik voor eeuwig omkomen. De gemeente, aanvaard dat vonnis nu eens. Dat rechtvaardige vonnis. Dat God geen onrecht zou doen. Als hij u vanmorgen zou verwerpen. Meent en daarom aanvaard dat vonnis. Buig voor uw rechter. Met de koorden van veroordeling. En poog toch niet uw rechter te bewegen tot uitstel, omdat u hem wel zult betalen. O, dat u vanmorgen ziet dat u niet kunt betalen. En dat al uw opknapwerk voor God niet kan bestaan. En dat het een doodlopende weg is. En dat het Gods genade tarten is om buiten Christus om zalig te willen worden. Probeer toch niet, zegt Kolbrugge, met uw heiligheidskrukken de berg des Heren op te klimmen. Het zal niet kunnen. Hij is een volkomen rechtvaardige rechter. En naar zijn heilige wet eist hij een volkomen gehoorzaamheid. Gemeente, weet u wat zo opvalt? Dat als Petrus met deze woorden komt in het huis van Cornelius, dat Cornelius niet zijn oren toestopt. En dat Cornelius niet zegt, ho, eens even Petrus. Maar daarvoor heb ik je niet geroepen om te komen, met deze boodschap. Ik ben toch immers al lang bekeerd. Ik kom toch trouw in de synagoge en ik geef aalmoezen. Ik vrees God en ik ben een man die de Heere gedurig zoekt. Nee, gemeente, wie het waarlijk om God te doen is, aanvaardt zo'n ontdekkende prediking als Petrus brengt. Die begeert eerlijk behandeld te worden, omdat hij weet dat het om zijn ziel gaat, om zijn eeuwig behoud. Dat hij niet bedrogen wil worden, omdat hij het nooit meer over kan doen. Omdat het vonnis van de Heere een onherroepelijk vonnis is, waarop geen hoger beroep mogelijk is. Daarom wil hij onder de prediking, als een Cornelius, eerlijk behandeld worden. Gemeenten, als dan zo die woorden klinken, dat hij komt als een rechter van hemel en aarde, over de levenden en de doden, als de Heere daarin meekomt, dan kan het niet anders. Dan grijpt dat een mens ook vanmorgen aan. Dan doet hem dat in een ogenblik zien. Wee mij, want ik verga. En dan wordt er in het hart geboren. Maar hoe? Hoe kom ik dan met God verzoend? Hoe wordt het dan zo dat ik die welverdiende straf zou kunnen ontgaan? Heere, hoe kan? Is dat ook een vraag die vanmorgen bij u, bij jou opkomt? Als je daar onder de prediking van Christus, als de komende rechter verloren gaat. Als je gevoelt dat je voor die rechter van God niet verschijnen kan. Dat je voor die rechterstoel niet staan kunt. Vanwege al je zonden. Vanwege je hemelhoge schuld. Heere, is er dan voor mij nog? Doen aan. Die naar recht verloren moet gaan. Petrus, hij zet geen punt. Maar zijn prediking, gedreven door de Heilige Geest, gaat voort. Omdat hij weet dat dat woord, wanneer de Geest er zich aan paart, dat dat woord verslagenheid werkt. Was het niet zo in de dagen toen hij die Pinksterpreek mocht houden? En toen hij met dezelfde scherpte en dezelfde ontdekking sprak tot het volk die gij gekruisigd hebt. En toen dat woord de mensen hun hart doorwonden, Zo mag het ook vanmorgen zijn. Als daar in het huis van Cornelius dat woord is, komt er ook plaats voor die heerlijke boodschap van het evangelie. Want dan gaat hij verder en gaat hij Christus Jezus verkondigen als de van God gezonden redder. Want dan mag hij het evangelie in zijn volheid en in zijn ruimte gaan verkondigen. Als daar gebeurt in het hart van die hoorders, wat er ook was in het hart van die stokbewaarder. Toen hij ook daar zag, vanwege het ontsnappen van de soldaten, wacht mij de dood. En hij uitriep, wat moet ik doen om zalig te worden? Toen kwam ook daar dat woord, dat evangelie, als een medicijn voor zo'n doorwond hart, door zo'n schuldig hart. Door een verslagen hart. En dan mag hij daar verkondigen. Die heerlijke boodschap, Cornelius. Soldaten, hoor toe. Een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving der zonden ontvangen in zijn naam. Daar wordt de weg tot behoud aangewezen. Aan schuldverslagen zondaren. In die ene zin treffen wij als het ware een kernachtige samenvatting van het hele evangelie. Vergeving van zonden door het geloof in Jezus Christus. Cornelius, dat is het geheim van hetgeen je gehoord hebt. Daartoe is Christus gekomen, Cornelius. Om zondaren zalig te maken. Om voor zondaren vergeving te verwerven. Om voor zondaren te betalen hun hemelhoge schuld. Daartoe is deze Jezus gekomen. Om te zijn de redder van het verlorenen. Om te zoeken, Cornelius, het weggedrevenen. En Cornelius, dat is niet mijn boodschap alleen. Maar dat is de boodschap, Cornelius, van het hele Oude Testament. Cornelius, mocht je er nog aan twijfelen, omdat ik het zeg. Zoek het na, Cornelius. Het is waar, heel het Oude Testament getuigt van deze Messias. Dat hij komen zou, Cornelius, als een redder van de wereld. Om te redden dat verloren is. Om te redden dat zichzelf niet redden kan. Hulpelozen. Daartoe is hij gekomen. Cornelius. De hele profetie is vol van hem. Heel het Oude Testament is zwanger van de komst van Christus. Hoor maar. Wat ook Jesaja heeft mogen profeteren. En de Heere zelf zal u een teken zijn. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam heten Immanuel. Hoor je het, Cornelius? Hij is die Immanuel, die God met ons. Hij is die middelaar die een zondaar met God verzoent. Luister maar eens wat de profeet Jeremia van hem getuigt, Cornelius. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik dan David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Hoor je hem hier verkondigen als hem die het recht van zijn vader heeft voldaan en die gerechtigheid heeft verworven voor ongerechtigden? En zo heeft ook mijn zender het zelf gedaan, Cornelius, toen hij aan de Emmausgangers uitlegde wie hij was. Toen heeft hij gezegd, en de ganse schriften en Mozes en de profeten, ze hebben van mij getuigd. Daarom, Cornelius, de hele schrift getuigt, dat er maar één weg tot behoud is, waarin je werkelijk vrede voor je ziel kan vinden, en dat is in hem. Het hele Oude Testament heeft van hem getuigd, dat hij in de stille raad des vredes tegen zijn vader gezegd heeft, vader, ik zal borg zijn. Vader, ik zal gaan en ik zal uw wet volkomen houden. Vader, ik zal met mijn leven betaling geven voor al degenen die gij van eeuwigheid hebt lief gehad. Van hem wordt getuigd, Cornelius. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Cornelius, Alleen door het geloof in deze naam, Jezus Christus, zult u vergeving ontvangen van al uw zonden. Gemeente, zo wordt ook vanmorgen die naam verkondigd. En is dat nou ook een vraag, Heer? Hoe ontvang ik nou ook vergeving der zonden? Hoe weet ik nou ook dat Hij de mijne is en ik de zijne? Heer, hoe zal dat dan ook kunnen? Wel, dat is het waar de apostel Petrus zo op wijst vanmorgen. Die weg wijst hij aan in de weg waarin vergeving der zonden ontvangen zal worden. Namelijk door het geloof. Alleen door het geloof zult gij vergeving der zonden ontvangen, Cornelius. Alleen door het geloof, gemeente, zult ge mogen delen in die wetenschap dat hij al uw zonden weggeworpen heeft. In die zee van eeuwige vergetelheid. Ach, zult u zeggen, maar wat is dat dan? Geloven. Wat is nou geloven? Wel, gemeente, geloven is, mag ik het zo eens zeggen, dat is in het licht van vanmorgen, in het licht van de prediking van Petrus, verloren gaan. Geloven, dat wil zeggen, dat al je inspanningen te vergeefs zijn. Dat je geen verwachting meer hebt van al jouw werkzaamheden. Dat je tekort hebt leren inzien. En dat je op al je werken de dood gaat leren schrijven. Hoe vroom en hoe goed bedoeld ook. Dat je ziet dat ze je niet kunnen zaligen. Dat ze geen gronden zijn om de eeuwigheid aan te doen. Geloven, dat is dat vonnis van God over je leven aanvaarden. Dat is zeggen, Heere, in u is geen onrecht. Heer, en daarom is het ook naar recht als u mij voor altijd zou verwerpen. Dat is buigen onder dat oordeel wat de Heere in zijn woord over je leven uitspreekt. Maar dat is ook zien dat er nu een weg tot behoud ligt. Buiten jezelf, in een ander. Dat is zien dat de Heere zelf een weg geopend heeft. Waar voor jou geen weg meer was. Waar het voor u totaal onmogelijk werd. Waar een hemelhoge schuld een oneindige diepe kloof maakte. Die onoverbrugbaar was. Dat de Heere zelf door genade een brug gemaakt heeft, een weg geopend heeft. Dat hij nog naar een volk kan omzien, dat tot hem de toevlucht neemt. Dat is als een schuldverslagen zondaar, uitgedreven uit alles, verloren, stervend, heenvluchten tot het kruis. En aan de voet van dat kruis belijden. Van al de zonden. Om dan naar het woord van 1 Johannes 1. Het 9e vers, indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonden vergeven. En onze reinigen. Van al onze ongerechtigheid. Om daar te zien. Dat het bloed dat daar druipt van die kruisbouw. Rein. Al je zonden, gelovig opzien tot Hem. Alleen van Hem alles, alles te verwachten. Calvijn geeft zo'n diepe omschrijving. Als hij daarover spreekt, over dat aspect van geloven, dan zegt Calvijn: geloven, dat is niets anders dan dat wij met een oprechte toegenegenheid van ons hart Hem omhelzen, zoals Hij in het evangelie wordt voorgesteld. En hoe wordt Hij nou in het evangelie voorgesteld? Als het lam waarin God alleen behagen heeft. Hij wordt voorgesteld als de enige weg tot behoud. Als de goede herder. Er is geen andere zaal. is geen andere verlosser dan deze verlosser. De Zoon van God, die zijn Vader gegeven heeft, die zijn Vader verbrijzeld heeft. Hij is het enigste offer dat God kan behagen. En om daar nu bij te vallen, om dat nu te zien, niets, niets uit mij. Het is al uit hem. Met die hartelijke toegenegenheid, zegt Calvijn. Ja, Heere, ik ben het ermee eens, verloren. Maar ik mag nu zien dat gij een uitnemende weg hebt bereid in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O aanbiddenswaardige weg, dat u, o Heer Jezus Christus, nu voor mij komen moest, voor mij de dood in, om voor mij het leven. Ja, Heere, ik wil op geen andere weg meer zalig worden dan als een verloren zondaar, stervend aan uw voeten, verlost worden, o Heer Jezus Christus, door uw dierbare arbeid, door uw werk alleen. Dat is geloof. Liefde gemeente, wanneer de Heere door zijn geest dat geloof werkt. De dag heeft zo'n onuitsprekelijke vreugde. Als je dan mag horen, God heeft u wel gedaan, gij zijt verlost. Als de Heere door zijn geest het in je hart gaat toepassen, dat om Christus wil al je zonden je vergeven zijn. Als je daar iets van mag gaan zien, als je daar iets van mag gaan geloven, dat het nu ook voor jou kan. Dat er nu ook voor jou een weg is. Dat er nu ook voor jou hoop is. Als de Heere iets gaat doen smaken van dat wonder. Dat er nu behoud is in een ander, in Christus. O, dan geeft dat zo'n onuitsprekelijke vreugde. Omdat je eerst zo in de diepte van je verlorenheid geleid bent. Omdat je daarna recht verloren moest gaan. En je niet anders te wachten had dan eeuwig om te komen. Dan wordt het zo'n wonder. Als God je gaat grijpen. En als God je gaat wijzen op dat lam. Dat hij gebracht heeft tot verzoening. Dan wordt het zo'n wonder. Als je van de hel verlost wordt. En de hemel tot je deel mag krijgen. Als je uit de klauwen van de vorst der duisternis gescheurd wordt. En je mag worden een kind van de Heer. Dat is zo onuitsprekelijk groot. Dat geeft zo'n diepe vreugde. Zo'n blijdschap. O, dan is het zo'n wonder. Dat je er iets van verstaat wat de dichter zingt. Kom, ringt me daar, gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt, gemeenten. Dan kan je huppelen van zielenvreugde. Dan loop je mond over van dat wonder. Dan kun je er niet van zwijgen. En dan wil je ervan spreken zelfs tot de koeien in het land. Van dat grote wonder. God heeft mij wel gedaan. Hij heeft op mij nedergezien. Ik was uitgeteerd. Maar ik riep hem aan. En hij heeft mij verlost. Cornelius, dat is de weg. In die naam ligt nu al de vreugde. In die naam ligt je behoud. Cornelius, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gemeente, de apostel Jacobus heeft ook in navolging van Petrus ook dat ernstige woord geschreven. De rechter staat aan de deur. Hij klopt. Hij klopt door de tekenen van de tijd. Hij klopt door het sterfgevallen. Maar in het bijzonder klopt hij vanmorgen door zijn woord aan je hart. Ik sta voor de deur. Nog maar even en ik zal verschijnen. Wij weten niet de dag dat hij komen zal. We weten ook niet de dag van ons sterven. Maar we weten wel dat het haastig is en spoedig is. En dat het geen uitstel kan leiden. Gemeente, weet toch. Dat uw werk beproefd zal worden in het vuur. En als het uw eigen werk is, zal het niet kunnen bestaan. O, dat u het vanmorgen voelen mag. Alleen de gerechtigheid van Christus. Die redt van de dood. Zijn gerechtigheid alleen. En al het mijnen. Het kan voor God niet bestaan. Alleen het werk van Christus. Daar hij nedergedaald is ter helle. Daar hij het uitgeroepen heeft. Dat zijn God hem verlaten heeft. Daar heeft hij dat werk der gerechtigheid. Volkomen volbracht. Opdat in zijn naam vergeving zou gepredikt worden aan de gemeente. Daar ontsluit zich een fontein in het evangelie, zo rijk. Want wat staat daar? Een iegelijk. Lees het na. En een iegelijk. Dat wil zeggen, gemeente, dat vanmorgen de grootste der zondaren zalig worden kan. Een iegelijk. Niemand wordt buitengesloten. De grootste der zondaren niet. Ze worden allemaal geroepen. En hoe worden ze geroepen? Wel, onvoorwaardelijk. Een iegelijk die in hem gelooft. Dat is de weg die de Heer aanwijst. De weg van het geloof. O, zegt u, maar ik heb geen geloof. Dat geeft hij ook nog. Zo gij hem smeekt. Mild en overvloedig. Gemeente, dat is het evangelie. Dat is het woord van de Heer. Sterven. En stervend het leven ontvangen. Dat is het evangelie. Verloren gaan. En in hem behouden worden. Alles verliezen en in hem alles vinden. Dat is het evangelie voor verloren zondaren. Geloof dan toch, heden, dat heil en troostrijk woord. Dat in Christus een fontein geopend is voor de zonden en de ongerechtigheden. Dat het dan vanmorgen de bede in het hart wekken, denk. Aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Bij u alleen is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in gebed. Heere, toen Petrus geëindigd was, toen viel de Heilige Geest op hen allen. Heere, wij bidden u om de werking van die Heilige Geest. Laat dat woord zo ingedragen mogen worden in de harten. Heere, dat het daar zijn kracht mag doen. Als dat goede zaad, omdat het wortels schieten mag en opwaarts vruchten voort mag brengen. Heere, bepaal ons er toch allemaal bij. Dat de rechter voor de deur staat. En dat het nog maar even is. En ook wij zullen voor die rechterstoel moeten verschijnen. En hoe zal dat dan kunnen? Als we niet geborgen zijn in die ark der behoudenis. En daarom bidden wij u. Nu de deur nog open staat. Nu er nog plaats is. Nu nog verkondigd wordt dat een iegelijk. Heer, en dan wordt er niemand buiten gesloten. Dat een iegelijk in de naam des Heren gelooft. In die enige naam Jezus, zaligmaker, zal ontvangen vergeving der zonde. Dat is uw beloftewoord. En dat is vast. Dat woord is in u. Ja en amen. O, dat we dan op dat woord onze verwachting mogen stellen, op dat woord van u. Heere, dan moet alles van ons eraan. Want u kan alleen maar behagen hebben in het offer van uw lieve Zoon. Dat alleen kan u behagen. Heere, en daarom bidden wij u. Werk toch in ons hart die schuldverslagenheid, opdat we bij dat offer terecht mogen komen, om daar verzoening te ontvangen. Daar onze schuld mocht worden weggedragen en we daar vergeving mogen ontvangen. Heere, werk het in ons aller hart. Sluit niemand buiten, Heere. Wilt u ze allemaal geven te delen in dat wonder. Jong en oud, Heere, zie zo in gunst op ons neer. Wil ook vanavond weer bij ons zijn. Als opnieuw een gedeelte uit uw woord mogen verkondigen. Laat het zijn kracht mogen doen. Sterk ons in de voorbereiding. Heb dank dat we het woord mochten verkondigen. Verzoen al het zondige wat erin was. Vergeef het. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 86. En daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.